om hier weer te zijn. Weet u trouwens waar dat Halleluja-koor vandaan komt? Nou, dat is, ik denk al, 30 jaar geleden zeker, was in Amerika een muziekgroep, die was een dienst aan het voorbereiden. En op een doordeweekse avond. Later hebben wij dat bandje gehoord. En die muziekgroep die was een beetje met elkaar een beetje aan het spelen. En die hadden de liederen geoefend, maar die waren gewoon een beetje aan het improviseren. En terwijl dat zij... dat ze daarmee bezig waren, begon een engelenkoor dit koor te zingen. Halleluja. Maar met zoveel stemlagen... Heeft u mij kunnen verstaan trouwens? Ja? Moet ik het zo, kan ik het zo doen?
Dichter bij die microfoon.
Nou, anders doe ik hem wel even om. Ja. Kijk of dat gaat lukken.
Net andersom.
Ja, zo ja. Kijk, wat een techniek. Lampje veranderen.
Ja.
Het lampje brandt. Nou. Maar dat Halleluja-koor, dat tijdens dat oefenen van die muziekgroep begon er een engelenkoor mee te zingen. En... De geluidsinstallatie, alles hadden ze uitgezet. Alleen degene die achter het geluid zat, die had gauw even een cassette-recorder aangezet om het op te nemen. En ze hebben het later gecontroleerd. En het bleek dat die stemvolumes en die hoogte van die stemmen zo hoog was dat geen mensenstem dat kon bereiken. Dus dat was heel bijzonder. En als je dat bandje hoorde, dan ben je al helemaal blij. Een mooi koor is dat trouwens. Maar goed, we zijn de laatste zondag van het jaar. En ik heb eigenlijk niet een zondagmorgen preek voor u, maar een oudejaarsavond preek eigenlijk. Nou ja, als je zo aan het eind van het jaar bent... Dan zijn er altijd van die momenten dat je terugkijkt van hoe is het afgelopen jaar geweest. Als je ook op het ogenblik naar de televisie kijkt, alleen maar verslagen over wat er allemaal gebeurd is. En als je dat allemaal achter elkaar hoort en ziet, dan is dat bijna niet meer bij te houden wat er heden aan de dag allemaal gebeurt. Wat er dagelijks over het nieuws komt, wat voor een ellende en een drama zich afspelen in deze wereld. En het wordt alleen maar erger. Alleen de vraag is, in hoeverre beïnvloedt dat uw leven, mijn leven? Onze gedachten over de toekomst. Over misschien je kinderen, je kleinkinderen. En ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen ook hun innerlijke rust beïnvloedt. Ook je kindschap God kan het beïnvloeden van Heer, bent u er nog? En hoe gaat het aflopen? En wat gebeurt er allemaal? En hoe veilig is het nog? En ik wil met u een paar versen lezen uit Matteüs. Matteüs 24, waar Jezus met zijn discipelen samen is, vlak voordat hij gekruisigd wordt. En dan gaat Jezus vertellen aan zijn discipelen wat er allemaal gaat gebeuren. En Matteüs 24, ik ga maar lezen bij vers 1. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hem, ziet gij dit alles niet? Voorwaar, ik zeg u, er zal hier geen steen op de ander gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dit geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen, van geruchten van oorlogen. En zie toe, wees niet verontrust. Want dit moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dit alles is het begin van de weeën. En dan vers 13. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Wie volhardt tot het einde. Juist ook in deze tijd waarin wij leven. We staan nu vlak voor een nieuw jaar. En ik zou heel graag vanmorgen onze relatie met Jezus opnieuw willen vernieuwen. Dat is zo ongelooflijk nodig dat wij een intieme relatie en een band met Jezus hebben. Ik kan dat niet genoeg benadrukken. Er zijn zoveel dingen die er om ons heen gebeuren die ons kunnen beïnvloeden. De verdraaiing van de waarheid, alle onheilspellende berichten, natuurrampen, de toenemende zonde. Twee weken geleden was er bij ons in de gemeente iemand van Open Doors. En die vertelde misschien een verheugend bericht dat er in Egypte op het ogenblik een enorme opwekking aan de gang is. Dat geeft mij een enorme vreugde en dan denk ik, yes. Gods geest waait over deze wereld en op het ogenblik zijn er meer christenen op de wereldbol dan ooit. Laat dat een stimulans voor ons zijn om ons werkelijk vast te klampen aan Jezus. Niet één keer, maar iedere dag opnieuw. En het gaat erom dat ik mijn geloof onwankelbaar in God kan vasthouden. Alleen als iemand tot bekering komt, dan is eigenlijk niks te gek. Dan bruist die van energie. Dan is God is goed en nou ja, het geloof spat eraf. En bid en u zal gegeven worden en het gebeurt. Maar naarmate dat kind van God langer op de weg is, zie je dat een stukje bezorgdheid toeneemt. De onbevangenheid die neemt af. En je ziet dat hij zijn vuur wat kwijtraakt. En de kunst is dat wij, ook wij, als we al een poosje op de weg zijn, niet verslappen in ons geloof. En misschien weten we het in theorie allemaal wel, maar nu de praktijk van ons leven. Ik heb twee voorbeelden die ik graag zou willen neerleggen vanmorgen. En daarna de toepassing voor onszelf. Hoe gaan wij het nieuwe jaar in? En deze voorbeelden die heb ik gekozen omdat in die situaties er mensen staan voor een nieuw begin. Vlak voor een nieuw begin. Het zijn twee overbekende geschiedenissen. En de eerste voorbeeld wil ik u meenemen naar de tijd van Ezra. Waar het volk in ballingschap is weggevoerd toentertijd door Nebukadnezar. God had al tegen Jeremia gezegd, als dat volk zo doorgaat, dan ga ik het wegvoeren en dan gaan ze voor een periode van 70 jaar in ballingschap. En Nebukadnezar die heeft ze dus weggevoerd en God had ook voorspeld, de tempel, alles, Jeruzalem, alles zal afgebroken worden. Dat volk woont in Babel, heeft inmiddels goede huizen, heeft inmiddels goede banen, hebben het daar prima, wonen daar in alle rust en in alle vrede. En dan out of the blue, inmiddels is koning Kores, die heeft dat Perzische Rijk, heeft hij dat hele Babylonische Rijk veroverd. En het eerste wat koning Kores doet, opgewekt door de geest van God, het volk Israël oproepen om die ballingen weer terug te sturen naar Jeruzalem en Jeruzalem weer te herbouwen. Terug te gaan naar de plek waar hun God woont. Heel wonderlijk, ook in die tijd is de profeet Haggai, en Haggai die profeteert over dat volk, dat ze weer terug moeten. En dan zegt God tegen het volk door Haggai: het woord des Heren kwam door de dienst van de profeet Haggai. Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl mijn huis verwoest ligt? Out of the blue krijgen ze die opdracht. Jullie leven in een wilde, je hebt het goed, jullie hebben geen problemen. Ze zijn eigenlijk allemaal een beetje ingesust. Terwijl in Jeruzalem het huis van God in puin lag. En één man was wakker geworden, Daniël. Die gaat ook in die tijd bidden en vasten en zich verootmoedigen voor God. En het bijzondere is dat er maar een deel van het volk terugkeert naar Jeruzalem. Een deel van het volk was bereid en was klaar om dat huis van God te gaan herbouwen. En het bijzondere vind ik dat op het moment dat ze in Jeruzalem aankomen, dan is er een enorme vijandschap van alle volken rondom. En nou, als je nu de staat Israël neemt, alle volken rondom Israël zijn vijanden van ze. Nu bijna op het ogenblik de halve wereld is een vijand van Israël. Ik heb begrepen, wij hebben vrienden van ons die wonen in Israël. Daar hebben we heel veel contact mee, komen we nog alles. En die vertelden dat er op het ogenblik zo'n meer dan 200.000 raketten op Israël gericht staan. Want als er een of andere halve zul op de knop drukt, dan is het gebeurd. Gelukkig staat God daarboven en bepaalt hij wat er gebeurt. Maar het bijzondere is dat dat volk dus terugkeert naar Jeruzalem en zelfs ook in die tijd een enorme vijandschap. En je zou dan denken, jongens, laten we zo snel mogelijk zorgen dat we een veilig kalifaat hebben, een muur, dus de muur van Jeruzalem herstellen. Nee, het eerste wat zij gaan doen, dat is het altaar bouwen, het brandofferaltaar. Zij gaan zich verootmoedigen voor God. En ik geloof dat het nodig is om je van tijd tot tijd te verootmoedigen voor God. Welke prioriteiten hebben wij in ons leven als wij denken aan het Koninkrijk der Hemelen? Dat volk komt terug en het eerste wat zij gaan doen is dat altaar herstellen en God alle eer geven. En het bijzondere is dat ze daarna, dan krijg je de grote verzoendag, als je het ook in de Joodse kalender bekijkt. En na de grote verzoendag hebben ze een hele week loofhuttenfeest. Dan gaan ze loofhuttenfeest vieren met al die vijanden rondom hen, terwijl Jeruzalem in puin ligt. Ik vind dit is zoiets bijzonders. En God zorgt dat geen ene vijand hun op dat moment kwaad doet. God voorziet. En dat is zo'n enorme bemoediging. Hoe God daarin voorziet op het moment dat ik de juiste prioriteiten stel in mijn leven. En het bijzondere vind ik dat dat volk leeft dus in Babel, in alle rust, en ineens, out of the blue, komt die vraag: wil je uittrekken? Ben je bereid om God te ontmoeten? Ben je bereid om terug te gaan, om dat huis van God te herbouwen? En waar het mij om gaat is, als Jezus zegt, ik kom spoedig, en dat zegt hij op vele plekken in de Bijbel, dan zijn wij klaar als God komt. Ik heb me dat vaak afgevraagd. Als wij s'avonds in bed stappen en ik We doen het licht uit en denken, Heer, als u vannacht naar wederkomt, ben ik dan zover dat u komt? Bijna iedere avond denk ik daaraan. Dat is heel raar is dat, maar er is een verwachting van dat God ieder moment kan terugkomen. Zijn wij daar klaar voor? Zijn wij zover dat we God werkelijk kunnen ontmoeten? En het tweede voorbeeld wat ik wil brengen, dat staat in Matteüs 25. Een overbekende geschiedenis. Ik zal het voorlezen. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Dit is de ene laatste gelijkenis die Jezus vertelt aan zijn discipelen vlak voordat hij heen gaat. En hij begint met het koninkrijk der hemelen. Jezus zegt niet de wereld wordt vergeleken met 10 maagden, het koninkrijk der hemelen. En als ik daarnaar kijk, dan zegt Jezus hier eigenlijk, de gemeente wordt vergeleken met 10 maagden. Alle gelovigen en christenen samen worden vergeleken met 10 maagden. En een maagd staat voor reinheid, staat voor puurheid, oprecht, eerlijk, open. En die 10 maagdennaam die haar lampen namen en uittrokken de bruidegom tegemoet. Het zijn dus christenen die verwachten dat Jezus terugkomt. Alle 10. En 5 van hen waren dwaas en 5 waren wijs. Want de dwazen namen haar lampen mee, maar geen olie. Doch de wijzen namen olie in haar kruiken met haar lampen, terwijl de bruidegom uitbleef. En zij werden alle slaperig en sliepen in. Vijf hadden olie en 5 niet. Ik stel me zo voor, die 5 die leefden net als dat volk in Babel, die oproep kwam. En er ging maar een deel ging terug naar Jeruzalem, die 5 wijze maagden en die 5 dwazen bleven daarachter. Ik stel me zo voor dat zij dachten, het komt allemaal nog wel. Het zal zijn tijd wel duren. En dan begint er een verslapping in je geloofsleven, dan begint er een verslapping in je vuur en in je enthousiasme, in je relatie met Jezus. En op het moment dat die bazuin klinkt en die bruidegom komt, dan worden ze wakker. Ze vallen alle 10 in slaap. Ik vind dat een heel bijzonder moment. Ze vallen allemaal in slaap. De hele gemeente van Jezus Christus komt dus in een tijd terecht dat ze toch in slaap vallen. Alleen het moment dat ze wakker worden bepaalt welke relatie heb ik met Jezus. Welke relatie heb ik met God? En is dat erg om in slaap te vallen? Nee, maar op het moment dat die bazuin klinkt ben ik klaar om Jezus te ontmoeten. En dan blijkt of de geest van God in mij woont. Of ik een persoonlijke relatie heb. Het kan zomaar zijn dat zonder dat je het merkt, de olie van de Heilige Geest uit je weg is. Je toewijding langzaam weg hebt. Er een verflauwing komt. In je dagelijkse sleur en in je dagelijkse bezigheden en in je dagelijkse zijn. En olie is een type beeld van de Heilige Geest. En als ik op het ogenblik om mij heen kijk, wij hebben 3 zonen en 3 fantastische schoondochters en we hebben 11 kleinkinderen. En als ik zie hoe druk zij het hebben, als wij op visite willen of we willen wat, dan moeten we altijd iets plannen in de agenda, anders is er geen tijd. Die kinderen die zitten helemaal volgepland met sport en met spel en met bezigheden en verplichtingen. Het is werkelijk, onze hele maatschappij slokt ons op met bezigheden die ons zo totaal afleiden van werkelijk het doel waarom wij leven. En Dat geldt ook voor ons als volwassenen. Er komt heel makkelijk en heel snel een oppervlakkigheid. En ik proef dat ook bij heel veel christenen, een stuk gemakzucht. En ja, God zorgt voor ons en halleluja, prijs de Heer. Maar ik denk dat het niet zo is, eens vervuld, altijd vervuld. Het is nodig dat wij dagelijks, zoals de Bijbel het ook zegt, vervuld worden met de Heilige Geest. Wordt voortdurend, zegt de Efezebrief, voortdurend vervuld met de Heilige Geest. En de Heilige Geest is nodig om ons werkelijk bij Jezus te brengen. De Heilige Geest is nodig om onze relatie met Hem te verdiepen. De Heilige Geest openbaart Jezus in zijn volheid. In Johannes 16 staat het zo ongelooflijk mooi geschreven. Je hoort ook wel eens zeggen dat mensen zeggen van, nou, als Jezus nu op aarde wandelde, dan zou ik hem opzoeken en dan zou ik een gesprek met hem hebben. En nou, dan zegt de Bijbel, zegt het totaal wat anders. Ik ga het een klein stukje lezen uit Johannes 16. En nu ga ik heen tot hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik dit tot u gesproken heb, heeft droefheid uw hart vervuld. Doch ik zeg u de waarheid, het is beter voor u dat ik heen ga. Want indien ik niet heen ga, kan de trooster, de Heilige Geest, niet tot u komen. Maar indien ik heen ga, zal ik hem tot u zenden. En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen. Van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, niet omdat ik alles fout doe, nee, omdat zij in mij niet geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga tot de Vader en gij mij niet langer ziet. En van oordeel, omdat de overste deze wereld is geoordeeld. Niet ik, de overste deze wereld. En dan zegt Jezus, nog veel heb ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen. Toch wanneer hij komt, de geest der waarheid, zal hij u de weg wijzen naar de volle waarheid. We hebben, zoals Johannes 1 het zegt, het woord der waarheid ontvangen. En Jezus zendt ons de geest der waarheid. En die twee samen brengen mij bij de volle waarheid. Brengen mij voor de troon van God. En Jezus zegt, het is nodig dat ik heen ga. Anders kan de trooster niet komen. Ik geloof dat als Jezus, zoals het in Hebreeën geschreven staat, dat Jezus met zijn eigen bloed de hemelen is doorgegaan en daar voor de troon van God zijn bloed heeft geplengd, dat op dat moment de weg vrij was, waardoor God zijn geest weer kon geven in de mens. En die geest hebben wij voortdurend nodig om bij hem te blijven, om het vol te houden in deze wereld. Om ook in dat nieuwe jaar wat voor ons staat, om met hem te wandelen. Jacobus die zegt het heel mooi, nader tot God en hij zal tot u naderen. En Jezus die zegt het hier, dat de Heilige Geest, hij zal niet uit zichzelf spreken, maar al wat hij hoort zal hij spreken. En hij zal u de toekomst verkondigen. Vaak wordt dat ook verkeerd vertaald. Van nou, de Heer gaat mij uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren. Nee, ik denk dat de Heilige Geest mijn oog doet openen voor wat God voor mij heeft weggelegd in de hemel. Dat God, dat de Heilige Geest de heerlijkheid van God gaat openbaren. En Jezus zegt, hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. En ik heb mij altijd afgevraagd van, wat zou Jezus daar nou mee bedoelen? En ik ben er heilig van overtuigd dat Jezus zegt, hij zal het uit het mijne nemen. Hij zal het volbrachte werk aan het kruis van Jezus, zal hij u verkondigen. De Heilige Geest openbaart het totale werk van God, de totale kracht van het bloed van Jezus. Dat is het werk wat de Heilige Geest doet. Als hij in mij komt. Ik geloof dat dit het grootste wonder is wat God aan de mensheid kan doen. En onze opdracht die Jezus ook aan zijn discipelen gaf is: waakt en bid. Volhard tot het einde. En wij hoeven echt niet alle details in de Bijbel uit te pluizen. Maar wij kunnen wel zorgen dat er olie in onze lamp is. Dat wij een relatie met Jezus hebben. Maar word vervuld met de Geest. En wij staan nu vlak voor een nieuw jaar. Anno 2020. En we weten niet wat dit jaar gaat brengen. Wat wij wel weten, dat God ons een belofte heeft gegeven. Dat zijn wij niet ons altijd, ik althans niet, ik ben me dat niet altijd bewust. En de belofte is, waarin God zegt, en dat zegt hij in het Oude en het Nieuwe Testament 6 keer wel in de Bijbel. Hij zal ons niet verlaten en ons niet begeven. Met andere woorden, hij zal ons niet in de steek laten. Hij zal ons niet alleen laten. In welke situatie ik ook terechtkom, hij is altijd bij mij. Vaak ben je dat niet helemaal bewust. Ja, ik hoor, ik weet niet hoe het bij u vergaat, maar bij mij. En die belofte ligt op ieder kind van God. Dit is een belofte die wij mee mogen nemen in het nieuwe jaar. In welke situatie of omstandigheid ik ook ben. Hij zal u niet begeven en hij zal u niet verlaten. En we hebben kerstfeest gevierd. En stilgestaan dat God als mens naar deze aarde kwam en zijn bloed heeft vergoten en als zondoffer voor altijd heeft afgerekend met zonde. En ik wil een paar versen met u lezen uit Openbaring. Openbaring 7. En dan vanaf vers 9. Dat is eigenlijk waarmee ik met u dit jaar wil gaan afsluiten. Er staat hier: daarna zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon. Uit alle volk en stammen en natieën en talen. En zij stonden voor de troon van het Lam, bekleed met witte klederen en een palmtak in hun handen. En zij riepen met luider stem en zeiden: de zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam. En al de engelen stonden rondom de troon en de oudste en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, zeggende: amen, de lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de macht en de sterkte, zij onze God tot in alle eeuwigheden. Amen. En een van de oudsten antwoordde en zeide tot mij: wie zijn deze die bekleed zijn met witte gewaden? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: mijn Heer, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn gekomen uit de grote verdrukking. En zij hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed des lams. Daarom zijn zij voor de troon van God en vereren zij hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. En zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten. Ook zal de zon op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En ik zou eigenlijk deze morgen, zoals het hier staat, en zij hebben hun klederen gewassen in het bloed van het Lam. Ik geloof dat het zo nodig is dat wij ons bewust zijn wat de kracht van het bloed van Jezus is. De kracht van het bloed van het lam, dat wij ons daarmee kunnen reinigen en heiligen voor God. En het is nodig dat wij regelmatig onze klederen wassen in dat bloed van het lam. Jezus predikte in zijn dagen over het koninkrijk der hemelen. En hij zegt in Matteüs 11, sinds de dagen van Johannes de Doper, tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan en met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. En daar zijn ook allerlei uitleggen en theorieën over, maar in de grondtekst wordt bedoeld, het koninkrijk der hemelen is niet voor degene die er moeiteloos bij willen horen, maar is voor degene die alles op alles zetten om doelbewust, vol ijver, de kans te grijpen om het koninkrijk der hemelen binnen te gaan. En die matheid maakt dat je soms vanuit een stuk gemak zucht, God zorgt voor mij, ik geloof in Jezus, ik heb de ticket voor de hemel in mijn broekzak. Maar het gaat erover dat God zegt, ik zal bij hen zijn degene wie je hart volkomen naar mij uitgaat. En dagelijks onze klederen wassen in het bloed van het lam is zo nodig. Openbaring 22. Een paar hoofdstukken verder. Vanaf vers 13, daar zegt God, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Zalig zij die hun gewaden wassen, opdat zij recht mogen hebben op het geboomte des levens en de poorten ingaan in de stad. Zij die hun gewaden gewassen hebben in het bloed des levens. Ik weet niet of u dat ooit wel eens bewust gedaan heeft. Heer, ik ga nu mijn klederen wassen in dat bloed van het lam. En ik zou dat vanmorgen opnieuw met u samen willen doen. Mijn klederen willen wassen in het bloed van het lam. En de tekst die ik u eigenlijk zou willen meegeven voor het nieuwe jaar, die staat in Micha. Micha 6 vers 8, de overbekende verse. Waar staat, hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Heere van u vraagt. Niets anders dan recht doen en getrouwheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. U te verootmoedigen voor uw God. Ik geloof dat het zo nodig is dat wij aan het eind van dit jaar ons verootmoedigen voor God. Werkelijk. Ons bewustzijn, Heer, wat achter ons ligt, wat aan ons kleeft, wat, waar we zelfs in ons denken mee bezig zijn. Als ik kijk in de Bijbel, Paulus die noemt vaak van die rijtjes op van zonde. En dan over hoererij, afgodendienst, moorden, stelen, noem maar op. Maar in dat rijtje staat ook roddel. Staat ook oordelen. En hoe makkelijk en hoe gauw doe je dat niet? Vooral als je ook iemand voor het eerst tegenkomt, heb je eigenlijk al meteen, En ook roddel, hoe makkelijk praat je niet even mee met iemand over een ander? In wat voor licht dan ook. En dat staat in hetzelfde rijtje als moordenaars, overspelers. Het is zo nodig dat we ons reinigen en heiligen voor God. God is zo immens heilig. God is zo immens groot. Dat geen ene enkele zonde kan komen in zijn licht. En God heeft het bloed van Jezus gegeven om ons werkelijk vrij te maken. En ik zou ook vanmorgen toch deze momenten willen nemen met u om het oude jaar uit te gaan en ons te reinigen door het bloed van Jezus. En ons bewust te zijn van de belofte die rust op ons leven, dat ook voor het komende jaar hij ons niet verlaat en niet in de steek laat. Hij heeft u bekendgemaakt. Er staat niet, hij heeft aan alle voorgangers bekendgemaakt. Of hij heeft alleen aan het Joodse volk bekendgemaakt. Of hij heeft alleen aan een stel vromen bekend. Nee, hij heeft aan u, o mens, aan u en mij bekendgemaakt hoe wij met God mogen wandelen. In ootmoed en in afwachting. Getrouwheid, liefde hebben. En ik zou dit moment willen nemen en u willen vragen, als u zegt, ja, dat wil ik. Ik wil mijn leven reinigen op dit moment door het bloed van Jezus. Zou ik u willen vragen, zou u dan op willen staan dat we met elkaar dat gebed bidden en ons reinigen en heiligen en zuiveren door het woord en door de geest van God. Dat het bloed van Jezus ons schoon wast. En als u dat wil, dan wil ik u vragen om op te staan. En laten we met elkaar een lied zingen. We hebben helaas geen muziek. Maar dat lied, Heer, uw bloed, dat reinigt mij. Doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed, dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u wast mij, witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam, voor mij geslacht. Klopt dat? Is dat hetzelfde? Oké. Laten we dit zingen. Heer, uw bloed dat reinigt mij, doet mij leven en maakt mij vrij. Heer, uw bloed dat nam mijn plaats in het offer dat u bracht. En u wast mij witter dan de sneeuw, dan de sneeuw. Mijn Jezus, Gods lam voor mij geslacht. Heer, wij staan op dit moment voor uw troon. We hebben uw woord gehoord en gelezen. En er is een verlangen in ons hart om op dit moment onze klederen te wassen in het bloed van het lam. Heel bewust leggen wij nu ons leven voor u neer. U hebt het afgelopen jaar gezien en ik dank u dat u ons tot hiertoe hebt gebracht en bewaard. En wij bidden, Heer, dat u ons reinigt en heiligt. Dat we volkomen rein, gewassen met witte klederen het nieuwe jaar mogen ingaan. U die ons die palmtakken in de hand geeft. En ik dank u, Heer, dat we zo voor u mogen staan. Heer, dat Jezus zijn bloed heeft gegeven voor ons. Opdat we rein en heilig mogen zijn voor u. Opdat wij mogen naderen tot God. Waarin u tot ons nadert. O Heer, wat een diepte van rijkdom. Wat een diepte van grootheid. Wat een grote genade die ons heeft toegebracht. Dat u ons niet zal begeven. Dat u ons niet zal verlaten. Dank u, Jezus, voor uw trouw en genade. En ik bid, Heer, als u ons reinigt en heiligt op dit moment. Dat we opnieuw vervuld mogen worden met uw geest. Want we verlangen dat de relatie met Jezus hechter en hechter wordt. Heer, dat niet het moment komt, zoals bij die 5 dwaze maagden, dat u zeggen moet, ga weg van mij, ik ken je niet. O, halleluja, Heer, wij willen door u gekend worden. Dank u, Jezus, dat wij nu voor u mogen staan. En ik mag deze gemeente ook zegenen in uw naam. En bidden, Heer, dat dat licht van u mag gaan schijnen, ook in deze omgeving. Heer, dat er vele harten aangeraakt mogen worden. Dank u, Jezus, voor uw trouw en genade. Dat we met vertrouwen het nieuwe jaar mogen ingaan. Wat de toekomst ook brengen zal. U leidt ons en u bewaart ons en u voert ons. O, dank u Jezus voor uw trouw en genade. En we zegenen elkaar en ik dank u voor uw goedheid in Jezus' naam. Amen.